En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods tot Horeb. En de engel des Heren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wende om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. Vers 10, zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij, mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God, wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn en dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij lieden God dienen op deze berg. Toen zeide Mozes tot God, zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen, de God uw vaderen heeft mij tot uw lieden gezonden, en zij mij zeggen, hoe is zijn naam, wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij alzo, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden. Hoofdstuk 4. Toen antwoordde Mozes en zeide, maar zie, zij zullen mij niet geloven, noch mijn stem horen, want zij zullen zeggen, de Heere is u niet verschenen. En de Heere zeide tot hem, wat is er in uw hand? En hij zeide, een staf. En hij zeide, werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. Toen werd hij tot een slang. En Mozes floot van haar. Toen zeide de Heere tot Mozes, strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar en ze werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is de Heere, de God hunner vaderen, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs. De Heere zeide verder tot hem, steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit en zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zeide, steek uw hand wederom in uw boezem. En hij stak zijn hand wederom in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit zijn boezem en zie, zij was weder als zijn ander vlees. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, noch naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren der rivier en giet ze op het droge. Zo zullen de wateren, die gij uit de rivier zult nemen, diezelfde zullen tot bloed worden op het droge. Toen zeide Mozes tot de Heere, ach Heere, ik ben geen man wel ter tale, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En de Heere zeide tot hem, wie heeft de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme of dove of ziende of blinde gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? En nu ga heen, en ik zal met uw mond zijn en zal u leren wat gij spreken zult. Doch hij zeide, ach Heere, zend toch door de hand desgene die gij zoudt zenden. Toen ontstak toorn des Heeren over Mozes en hij zeide, is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. En ook, zie, hij zal uitgaan u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond en met zijn mond zijn. En ik zal u lieden leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken en het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn. En gij zult hem tot een God zijn. Neem dan deze staf in uw hand, waarmede gij die tekenen doen zult. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jether zijn schoonvader. En zeide tot hem, laat mij toch gaan, dat ik wederkeren tot mijn broederen die in Egypte zijn. En zie of zij nog leven. Jethro dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian: ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand.
De tekst voor de prediking vanmiddag is: en Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Thema voor de prediking zal zijn: ambtsdrager zijn is de staf Gods ter hand nemen. Ten eerste, wanneer nemen men de staf Gods op? Ten tweede, waarom nemen men de staf Gods op? En ten derde, waartoe nemen men de staf Gods op? Gemeente, broers die net in het ambt bevestigd bent, de Heilige Schrift zegt dat iemand die lust heeft tot het ambt in de kerk, een treffelijk werk begeert. Ik heb eerlijk gezegd, gemeente, wel eens wat ondeugend gedacht dat dat misschien wel een erg onbekende Bijbeltekst zou zijn. Of wanneer men die Bijbeltekst toch wel kent, dat die misschien niet zo geliefd is. Die Bijbeltekst, dat een boel mensen het er in hun hart eigenlijk niet zo erg mee eens zijn. Immers, als jij in de ambtelijke praktijk mee te maken krijgt, dan gebeurt het nogal eens dat je mensen aantreft die helemaal geen lust tot het ambt hebben. En als ze bezoek krijgen van de kerkraad, omdat ze toch op tal gezet zijn of verkozen zijn, ja, dan kun je wel eens opmerkingen horen als: nee toch, het is toch niet waar. Hoe kunnen jullie dat nou doen? Ik was er al bang voor, of zelfs ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens. Ja, zulke klanken, of dergelijke klanken, hoor je veel vaker dan dat mensen zeggen: oh, wat fijn zeg. Fijn dat ik dat doen mag. Heb ik nou altijd al begeerd, heb ik altijd al gehoopt dat ik de Heere eens in het ambt zou mogen dienen. Ach gemeente, laten we maar nuchter zijn. Diegenen die er tegen opzien om op de een of andere manier ambtsdrager te zijn, die soms allerlei bezwaren maken en ook soms uitvluchten zoeken, vonden hebben om het niet te doen. En die, daar kan ik me goed voorstellen, die wanneer ze op zichzelf zien zeggen dat ze toch helemaal niet geschikt zijn voor dat ambt. Nou, zulke mensen bevinden zich eerlijk gezegd in Bijbels gezelschap. Ook in de Heilige Schrift lees je dat heel wat keren, dat mensen enorm tegenspartelen als de Heere zijn roept om zijn dienstknechten te zijn. En dan moeten we goed begrijpen, gemeente, de Heilige Schrift die vertelt dat wel niet om het goed te keuren, maar we kunnen er wel wat uit leren natuurlijk. Ach, we kennen allemaal, jullie ook, jongens en meisjes, het overbekende voorbeeld van de profeet Jona. God had hem geroepen en gezegd: Jona, jij moet naar Nineveh toe om tegen die goddeloze Ninevieten te prediken dat ze zich bekeren moeten. Maar Jona had daar helemaal geen zin in. Die zag dat totaal niet zitten. En die gaat er zelfs vandoor. Die neemt de boot naar Tarsus om maar zo ver mogelijk bij Nineveh vandaan te raken. Ach, de Heere wist hem wel naar Nineveh te brengen. Jullie kennen het verhaal. Hij wordt overboord gegooid en door een walvis opgeslokt. Uiteindelijk weer aan het strand uitgespuugd na 3 dagen. En dan moet hij toch nog naar Nineveh toe. En zo lees je het ook wel bij andere profeten. Als Jeremia tot profeet geroepen wordt, dan zegt hij: ach Heere, Heere, ik ben nog zo jong. Ik kan nog helemaal niet spreken. En als Jesaja tot profeet geroepen wordt, dan zegt hij: ja maar Heere, ik ben een man van onreine lippen. Hoe zou u mij nou kunnen gebruiken? En als Gideon richter moet zijn voor Israël in de richtertijd, ja, dan wil hij eerst allerlei tekenen hebben voor die eindelijk zover is dat hij het aandurft om op te treden tegen de afgoderij in Israël. En de richter Barak, Ach, Barak moest eerst door een vrouw beschaamd gemaakt worden, voor die eindelijk eens optrok tegen de vijanden van Israël. En ook de grootste profeet, buiten de Heere Jezus dan, die Israël ooit gehad heeft, de grote Mozes, de middelaar van het oude verbond, we hebben het samen gelezen toen net, die heeft handen vol met bedenkingen en uitvluchten, als de Heere hem roept om zijn volk uit Egypteland te gaan leiden. Toch hebben we gelezen in onze tekst dat hij uiteindelijk wel is gegaan en de staf Gods ter hand heeft genomen. Wel, over de betekenis van dat ter hand nemen van de staf Gods zullen wij vanmiddag met elkaar nadenken. Het thema was dus, ik heb al zo lang geleden gezegd, ik zal het maar even herhalen, ambtsdragers zijn is de staf Gods ter hand nemen. En we denken erover na, wanneer nemen men die staf op, waarom nemen men die staf op en waartoe nemen men die staf op. Ja, het ter hand nemen van die staf Gods is duidelijk bij Mozes het aanvaarden, na veel tegenstribbelen, het aanvaarden van de roeping en van de opdracht die de Heere hem gaf. Aan die staf heeft God beloften verbonden en opdrachten voor zijn knecht Mozes. Dan nu het eerste punt, wanneer moet je die staf nou ter hand nemen? Het zal misschien niet zo vaak hardop gezegd worden. Sommigen denken het misschien bij zichzelf. Maar ik heb het ook wel eens iemand op huisbezoek haast verongelijkt horen zeggen. En dat kom je dan vooral tegen, vrees ik, bij mensen die het toch wel een klein beetje met zichzelf getroffen hebben. Of die het zo vreselijk goed weten hoe het allemaal in de kerk des Heren zou moeten toegaan. Dat iemand zegt of denkt, ja, als ik nou eens in de kerkraad zou zitten, als ik nou eens dominee zou zijn, nou, dan zou ik ze dit of dat wel eens goed aanzeggen, dan zou ik dat varkentje wel eens wassen. Dan zou het ook, denkt men dan stiekem in zijn hart, wel veel beter gaan in die kerkraad en in de gemeente. En zo zijn er misschien wel eens mensen die als het ware zitten te popelen om nou eindelijk eens een keer in de kerkraad te komen. Want ja, ze zitten graag vooraan en ze willen graag gehoord worden en dat er met ze gerekend wordt. En voor zulke mensen is het natuurlijk hard als ze dan nooit eens aan het bod komen. En daar kunnen ze dan over mopperen. Zulke mensen kom je in de Heilige Schrift trouwens ook tegen. Ze wachten helemaal niet tot God ze roept. Ze zullen zelf wel eens eventjes optreden en de zaak voor elkaar maken. En sommige van de latere dienstknechten van God waren eerst in hun eertijd zo. Denkt u maar, heel bekend voorbeeld aan Saulus van Tarsen. Toen hij de gemeente van de Heere Jezus Christus nog vervolgde. Een ijveraar tot en met. God had hem niet geroepen. De Heer had het hem niet opgedragen, maar Saulus nam de staf toch maar in de hand en hij sloeg ermee in het rond, gemeente, alsof het een knuppel was, moord en dreiging blazende tegen de gemeente des Heeren. Tja, en zelfs die, want zo kom je hem later tegen, als die bange, aarzelende Mozes, van wie gezegd wordt dat het een zeer zachtmoedig man was. Zelfs die Mozes was eertijds heel anders. Toen God hem nog niet riep, ja, toen was Mozes heel wat mans. Toen durfde hij van alles. Hij sloeg zelfs een Egyptenaar dood. En de volgende dag was hij ook als de eerste bij om zich als een overste en rechter over Israël te zetten, als twee Hebreërs het met elkaar aan de stok hebben. Ja, de Mozes van die dagen, gemeente, ik denk dat hij geen twee woorden van God nodig had gehad om prompt leiding te willen geven over Israël. En hij had er 40 jaar vernedering in de woestijn voor nodig om die eigen gereidheid, om die eigen waan voldoende af te leren voor hij geschikt was geworden, voordat de Heere hem kon gebruiken. Wanneer zullen we dus de staf Gods opnemen, gemeente? Wel op Gods tijd. Als hij roept, niet eerder, maar ook niet later, hoor. We kunnen misschien nog heel jong zijn, zoals Jeremia, of al 80 jaar oud, zoals Mozes. Dat is helemaal geen argument om te bedanken. Dan kunnen we onszelf wel geschikt achten voor het ambt, of misschien ook helemaal niet geschikt achten voor het ambt. Dat is evenmin een argument om te bedanken. Dan kunnen we van alles en nog wat aanvoeren. Waarom we niet kunnen en waarom we niet hoeven, omdat we niet willen. Dat baat niets. Als God werkt, wie zou het wagen hem tegen te werken, gemeente? Ja, Jona die stapt dan wel op de boot naar Tarsus, hebben we gezien. Maar de Heere komt hem tegen en arresteert hem op weg naar Tarsus. En het had hem het leven bijna gekost als God niet zo genadig was geweest. En die walvis hem op het strand had uitgespoeld, zodat hij toch nog ten lange leste naar Nineveh kon gaan. En Mozes die heeft hier wel 1001 argumenten, denkt hij, om niet te gaan. Maar de Heere God, kun je lezen in Exodus 3 en 4, die slaat ze hem stuk voor stuk uit handen. Het is best leerzaam en ontdekkend om hier in Exodus 3 en 4 te zien hoe Mozes er onderuit probeert te komen en hoe de Heere dat verhindert. Als Mozes bij die brandende braambos is gaan kijken, wat er toch wel aan de hand zou mogen zijn, omdat die braambos niet verteert, dan spreekt de Heere God tot Mozes en geeft hem nadrukkelijk opdracht naar Egypte terug te keren om de kinderen Israëls uit Egypteland naar het beloofde land, naar Kanaan, te leiden. En wat zegt Mozes dan? Die eerst vanuit zichzelf wel leider van Israël wil worden. Hij zegt: Heere, wie ben ik dat ik de kinderen Israëls uit Egypteland zou leiden? Dat klinkt heel deemoedig, heel ootmoedig, en er zit toch eigenlijk ook nog een stukje hoogmoed in. Alsof het zo belangrijk is wie Mozes is. En de Heere zegt dat dan ook eigenlijk. Hij zegt: het gaat niet om wie jij bent, Mozes, maar wie ik ben. En ik zal immers met je zijn. En daarom hoef je niet te vrezen. Als de Heere met je is, wie zou dan tegen zijn? Het hangt niet van jou af, Mozes. Ja, maar zegt Mozes, als ze me dan straks zullen vragen wie mij gezonden heeft, welke God dat is, wiens naam dat is, dan zegt de Heere: ik ben die ik ben. Die heeft je gezonden, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de eeuwig getrouwe. Daar hangt het vanaf. Ja, maar als ze me dan toch niet geloven en niet naar me luisteren, zegt Mozes. Dan zegt de Heer: die staf die je hand hebt, gooi die nou eens op de grond. En die verandert zomaar in een slang. En als hij hem oppakt, dan wordt het weer een stok. En daarna zegt hij: steek je hand nou eens in je boezem. En haal hem eruit. En die hand van Mozes is helemaal wit van melaatsheid. En steek hem er nou weer eens in, zegt de Heer. En haal hem eruit. En dan is zijn hand weer helemaal genezen. Hij zegt: dat zijn de tekenen die je mag doen onder Israël als ze je niet zullen geloven. En als je nog niet geloven, giet dan maar water uit op de grond en het zal veranderen in bloed. Nou, je zou zeggen, nou moet Mozes toch wel overtuigd zijn. Maar nee, hij gaat nog even door. Hij zegt: ja, maar Heer, alles goed en wel, maar ik spreek slecht. Ik spreek zo slecht als ik daar straks nou aan dat hof van die machtige farao sta met een mond vol tanden. Want ik ben zwaar van tong en zwaar van mond. Waarschijnlijk bedoelde Mozes dat hij last had van gestotter. Hoe moet dat dan? Dat kan toch niet goed gaan? Dan lachen ze me vierkant uit daar voor de troon van farao. En dan zegt God: wie heeft je nou eigenlijk geschapen? Heb ik toch gedaan? Heb ik jouw mond niet geschapen? Zou ik niet in staat zijn mijn woorden in jouw mond te leggen, als het ware door jou te spreken? Tja, en als Mozes dan niks meer kan bedenken waarom die toch niet zou hoeven gaan, dan zegt hij toch: nee, Heere, neemt u maar een ander. En dan laat de Heer toch wel merken, dat moeten wij ook goed in onze oren knopen, gemeente. Dat je er niet zomaar van af kunt maken als God roept. Dan wordt God toornig op Mozes. En evengoed, want zijn heilsplan staat vast, zegt hij tegen Mozes. Ja, je broer Aaron, die spreekt wel goed, die is onderweg en die zal je helpen. Die zal door en voor jou spreken. Ach, en zoals Mozes zich hier nou gedraagt, gemeente, zo is het met ons ook vaak gesteld. Hebben we niet vaak allerlei bezwaren en tegenwerpingen als de Heer ons roept, als de Heer heel concreet iets van ons vraagt? Nou, je moet daar dus voorzichtig mee zijn, dat zien we hier. De Heer werd immers toornig op Mozes. En hij zegt trouwens op een andere plaats in de schrift dat hij grotelijk stoort in Prediker 5. Wanneer wij onze beloften die we hem gedaan hebben, niet nakomen. Bijvoorbeeld, dat heeft te maken met de roeping tot het ambt. Bijvoorbeeld de beloften die velen van u eens hebben gegeven bij uw openbare geloofsbelijdenis. Misschien zegt u nou verbaasd, wat heeft dat dan te maken met de vraag of ik later wel of geen ouderling of diaken zal worden? Nou, veel meer dan u denkt, want wie openbare geloofsbelijdenis deed, heeft immers onder andere beloofd mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Nou, dat kan dus ook betekenen, als God tenminste roept, dat je om mee te werken aan de opbouw van de gemeente ambtsdrager moet worden. Ja, als de Heere roept, gemeente, wie dan ook en op wat voor manier dan ook, komt dan, gehoorzaamt dan, verhard uw hart dan niet, maar laat u leiden door die stok en die staf van de goede herder. Neem zijn staf dan ter hand. Dat geldt voor ieder gemeentelid. Dat geldt ook voor ieder ambtsdrager. Als we geroepen worden om de Heere te dienen, dan worden we ernstig geroepen. Dan kunnen we niet zomaar nee zeggen. Maar gemeente, dan stellen onze vonden en uitvluchten en bezwaren toch ook eigenlijk niets voor tegenover die zo rechtvaardige eisen van God. Op Gods tijd, als Hij roept, zullen we dus zonder onderscheid dienen te komen en de staf ter hand te nemen. Maar waarom moet dat? Waarom moeten we die staf ter hand nemen? Iemand zou misschien zeggen, waarom zou het nou niet zonder die staf kunnen? Ach, dat zou nou eigenlijk hetzelfde zijn als vragen, waar is het nou toch voor nodig? Als een predikant in het ambt bevestigd wordt, of als ouderling en diaken in het ambt bevestigd worden, om daar Gods zegen over af te roepen? Waarom wordt er in het formuliergebed nou nadrukkelijk voor ze gebeden? Of de Heer ze kracht en wijsheid wil verlenen bij de uitoefening van dat ambt? Want wat betekent nou immers die staf die Mozes ter hand moet nemen? Betekent natuurlijk niet, hier komt Mozes, de geweldenaar, die krachtige held die Farao wel eens een lesje leren zal. Maar het betekent wel, dat heeft God beloofd, dat aan die staf door de Heer beloften verbonden waren. De belofte dat Hij het zou doen. Een zwakke, een aarzelende Mozes, die huizenhoog tegen het ambt heeft opgezien. En die misschien wel net als de ambtsdragers hier vanmiddag gedacht heeft, dat kan ik toch helemaal niet. Ik kom alles tekort, mijn geloof is vaak zo klein en ik heb zo weinig krachten en zo heel veel talenten heb ik misschien ook wel niet. Nou, deze van God afhankelijke Mozes krijgt nou ter bemoediging, ter bevestiging, de staf God, zoals hij hier genoemd wordt, mee. Het was helemaal niet wat bijzonders, zo die staf God. Het was eigenlijk gewoon de staf die Mozes bij het hoeden van het vee al gebruikte. Maar diezelfde staf gaat de Heere nu gebruiken om daar Mozes wonderen en krachten mee te doen. Met de wonderen van die staf zal niet Mozes, maar zal de Heere het volk overtuigen. En zal de Heere Farao doen zwichten. En als we nadrukkelijk lezen, gemeente, dat Mozes de reis begint, zijn opdracht aanvaardt met de staf van God in zijn hand, dan betekent dat, dan beleidt hij daarmee als het ware, dat hij het ook van God verwacht en dat hij gelooft dat God doet wat hij belooft. Zelf vermag hij niets, maar de Heere der Heerscharen, dat is hem duidelijk geworden, die zal met hem zijn. En daarom zal onder grote wonderen en tekenen het volk Israël uitgeleid worden door Mozes uit het land Egypte. En het is maar goed, gemeente, dat Mozes er nu zo over denkt, dat hij niet meer zo over denkt als vroeger toen hij naar Midian moest vluchten. Want als hij nou in eigen kracht had moeten of willen gaan, ach, u begrijpt het al, was er natuurlijk niets van terechtgekomen. Broeders, verwacht het ook maar niet van uzelf. Verwacht het ook maar niet van mensen. Maar verwacht het van God, beste broeders. Ja, verwacht het van die God die zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En steun daarom maar op die staf van God, dat wil zeggen op de beloften van God, op zijn wonderen, van Gods wonderen moeten we toch verwachten. U kunt geen mens bekeren, maar de Heere spreekt in het Israël, de Heere gebiedt in het staat er één woord van God en de hardste zon daarin dan bouwde kan bekeerd worden. Dat is dan niet eens uw verdienste, maar de Heere wil u er wel door gebruiken, doordat hij u de woorden in de mond wil geven. Dan zal hij maken dat zijn dienstknechten zich verwonderen mogen over Gods trouw en over Gods kracht. Ja, waarom moest Mozes dus die staf Gods ter hand nemen? Omdat, gemeente, omdat hij zelf maar zo'n zwak en feilbaar mensenkind was. Dat op niets anders kon steunen dan op Gods beloften en op Gods krachten. Gemeente, hebt u nou ook al eens op die manier de staf van God ter hand genomen? Omdat u persoonlijk leerde inzien, mocht beleven, dat u alleen op die staf van God kunt leunen? Of steunt u nog steeds, zoals Israël het ook zo vaak gedaan heeft, op allerlei rieten staven die breken en die je handen doorboren zullen, waar je niets aan hebt, de afgoden van onze tijd? Steunt u misschien nog op mensen bij wie geen baat en geen hoop te vinden is? Dan maant de Heer u, laat af, maant de Heer. Bij mij is hulp en anders geen. O gemeente Amstragers, hoor wat God deed ondervinden, degenen die gelovig zijn staf ter hand namen. Dan gebeuren er namelijk wonderen en krachten in Israël. Voor we daar in het laatste punt over gaan nadenken, zingen we nu eerst van Psalm 66, het 8e vers. Hoort wat mij komt, luister toe, gij Gods gezinden. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ja, waartoe moet die staf Gods ter hand genomen worden? Opdat Gods volk geleid en bevrijd zal worden. En opdat Gods naam groot gemaakt zal worden. En opdat zijn krachten de farao's aller tijden getoond worden. Immers die staf Gods, gemeente, dat is de herdersstaf. De staf van de goede herder uit Johannes 10 en uit Psalm 23, waarmee hij de schapen leidt en wijdt en beschermt en vermaant. Ja, Jezus Christus, de goede herder, de grote ambtsdrager van de kerk. En daarbij een voorbeeld voor elke ambtsdrager, wil maar bediend worden uit hem, broeders. Hij regeert en hij bewaart zijn kerk met zijn stok, met zijn staf. Met die staf slaat hij farao en beschermt hij Israël op wonderlijke en krachtige wijze. En dat zie je ook heel duidelijk in het vervolg van de geschiedenis in Israël, wat een belangrijke rol die staf God speelt bij het uitleiden van Israël uit het slavenhuis. Gans Israël moet buigen onder de slagen en plagen van die staf. En heel Israël mag juichen als ze door de daden van Gods sterke rechterhand worden uitgeleid. Wat rust er een zegen op, let u wel, op het gehoorzaam gebruik van de staf van God. Je kunt hem ook ongehoorzaam gebruiken, daar zullen we het straks nog even over hebben. Een paar hele bekende voorbeelden. In Exodus 7 vers 17 lezen we dat Mozes de opdracht krijgt om met zijn staf de rivier de Nijl te slaan. De Nijl was ontzettend, is nog steeds zo ontzettend belangrijk voor Egypte. Het water van de Nijl, dat zorgde voor voedsel. De Nijl werd zelfs als een soort godheid gediend. Heel Egypte was er menselijk gesproken afhankelijk van. En dan moet Mozes met zijn staf de Nijl slaan. En wat gebeurt er dan? Die hele Nijl, die levensader van Egypte, verandert in een stinkende rivier vol bloed. De eerste grote plaag die Egypte land treft, is een feit. Dan een stukje verder in Exodus 9 vers 23 zie je weer dat Mozes de opdracht krijgt om die staf te gebruiken. De Heere zegt, hef die staf op naar de hemel. En donder en hagel, zoals Egypteland nog nooit gekend hebben, teisteren het land op een vreselijke manier. De zevende plaag die Egypteland treft. En weer even verderop in Exodus 10 vers 13 lees je opnieuw dat Mozes die opdracht krijgt en dat de Heere tegen hem zegt, strek uw staf uit over Egypteland. En als Mozes dat doet, komt er een zwerm sprinkhanen opzetten, zo erg als ze nog nooit beleefd hadden. En ze waren best wel wat gewend met sprinkhanen. Maar gans Egypteland werd totaal kaal gefroten door de sprinkhanen. En tenslotte, als ze dan naar de laatste plaag Egypte verlaten hebben en voor de Rode Zee staan, dan zegt de Heere tegen Mozes, sla met uw staf op de Rode Zee. Ach, ze konden geen kant meer uit. Achter zich de farao met zijn leger en voor zich de Rode Zee. Sla met uw staf op de Rode Zee. En de zee werd gekliefd. Er werd een weg gebaand voor Israël en er werd tegelijk een graf gegraven voor farao en zijn leger. Ja, er is dus heel veel mogelijk, gemeente. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Als we die staf van God op de rechte manier gebruiken. Dat zie je in deze voorbeeld. Maar pas ook op, gemeente. Pas ook op, broeders, ambtsdragers. Het luistert wel nauw, hoor. Die staf moet wel gehoorzaam, eerbiedig gebruikt worden. Niet zoals het ons goed dunkt, maar zoals de Heere zegt. Niet in toorn, maar langmoedig. Steeds weer dient die staf ons immers te herinneren aan onze afhankelijkheid. En zo moest Mozes bijvoorbeeld in de strijd met Amalek de hele dag met die staf naar de hemel geheven staan. Hij moest er nog weer ondersteund worden, anders hield hij het niet vol. Om, ja, niet om met die staf wat Amalekieten dood te slaan. Dat had hij naar het vlees misschien wel de beste oplossing gevonden. Maar om te bidden tot de Heere dat die de overwinning zou geven. Hij en Israël moesten leren dat ze zich niet in eigen kracht van Amalek, van de Satan, konden verlossen. Kan zelfs ook helemaal fout gaan als wij zomaar de staf van God gaan gebruiken. Dat lees je in Numeri 20. De Heere zegt bij Meriba tegen Mozes en Aaron, neem de staf Gods ter hand en verzamel de vergadering. En spreekt gij lieden tot de steenrots voor hun ogen, dan zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots. Maar u weet het, Mozes was dat eeuwige gemurmureer van Israël zo verschrikkelijk zat, dat hij niet zoals de Heere zegt spreekt tot die steenrots, maar er met de staf Gods twee keer flink opsloeg. Ach, en toen kwam er inderdaad nog veel water uit die rots op. Die staf Gods, die deed zijn werk wel. Maar toen kregen Mozes en Aaron te horen, omdat ze ongehoorzaam geweest waren, omdat ze zo'n verkeerd voorbeeld gegeven hadden, omdat ze die staf Gods oneerbiedig gebruikt hadden, dat zij het beloofde land niet meer zouden ingaan, het alleen nog van verre zouden mogen aanschouwen. Wat een waarschuwing. Zo kunnen dienstknechten, ambtsdragers, een bittere realiteit hoor, anderen inleiden, de weg wijzen naar Kanaan. Maar ze moeten ondertussen wel goed oppassen dat ze niet zelf buiten blijven. Je kunt als ouderling en diaken, je kunt als dominee ook verloren gaan hoor. De apostel Paulus schrijft daar heel eerlijk over in 1 Korinthe 9 vers 27 als hij zegt: maar ik bedwing mijn lichaam en ik breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins waar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Het ambt is een treffelijke zaak, zoals Paulus zegt, maar het is ook een heilige, zeer verantwoordelijke zaak. En we zullen toch, zoals Paulus eens tegen de ouderlingen van Efeze heeft gezegd, moeten kunnen zeggen dat we ons vrijgemaakt hebben als ambtsdragers, gemeente, ik spreek nou maar even namens ons allemaal als ambtsmakers, van het bloed van u. Dat we de goddeloze wel aangezegd hebben. En dat hem rampzalig zal vergaan. Als hij niet geloofd zal hebben en zich niet bekeerd zal hebben. Dat het ook degenen die zich bekeren en geloven, mogen prediken. In Gods naam mogen beloven dat de Heere zulke gaarne vergeeft. Als je over die grote verantwoordelijkheid nadenkt, gemeente, wat is het dan nodig om die staf van God goed te kunnen gebruiken, dat we hem biddend gebruiken? Gemeente, mag daarin ook voor uw ambtsdragers, ja, u moet daarin voor uw ambtsdragers bidden. En ambtsdragers zelf, bedenk toch ten allen tijde dat het antwoord op die vraag waartoe we de staf God ter hand nemen, allereerst luidt: opdat de Heere geloofd en geprezen worden. Het zal altijd zijn zaak moeten blijven, soli deo gloria, Gode alleen de eer. Het moet niet om mijn eer als dominee, om uw eer als ouderling of diaken gaan. Ja, dat we daarna jagen mochten, of we dat nou grijpen zouden, dat we enigszins zouden mogen komen tot de wederopstanding daardoor. De Heilige Geest leidde ons daarbij op heel de weg die wij hebben te gaan. Want alleen dan, als we door de Geest geleid achter de grote herder aangaan, zal het doel van de reis, al zal het best met struikelen en vallen zijn, eenmaal bereikt mogen worden. Ja, staat u daarnaar? Gaat uw hart daarna nou uit om eenmaal veilig in Sion te mogen aankomen? Dat is natuurlijk een heel persoonlijke vraag. Dat uw vrouw er komt, dat uw opa er komt, dat wil niet zeggen dat het met u goed komt. Er zal persoonlijk in uw leven een goede, godzalige beslissing moeten vallen. Ach, laat u dan leiden door Gods stok en door Gods staf. Buig voor het woord, bid om de Geest, opdat u op de weg naar Sion mocht blijven wandelen. Amen.